onze enige hulp en verwachting staat ook deze middag in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren zaligt, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren wederbaart. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 72 en daarvan de versen 1 en 6. Psalm 72, de versen 1 en 6. Gemeenschap met de Kerk des Heren van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij uit de avondzang en daarvan het vierde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Dus het vierde vers uit de avondzang na de geloofsbelijdenis. En vervolgens zal u uit Gods woord worden voorgelezen. Matthäus 24, de versen 29 tot en met 51. Dus de schriftlezing voor deze middag is Matthäus 24, de versen 29 tot en met 51.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Terstond, na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in de welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke de uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun lieder voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer, komende, zal vinden als zodoende. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo wie de kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden.
woord van God dat we u deze middag mogen bedienen kunt u vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte Mattheüs 24 en daarvan de versen 36 tot en met 42 die we samen nog een keer willen lezen. Mattheüs 24, de versen 36 tot en met 42, waar de Heer Jezus het volgende zegt: doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Bidden wij eerst de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord deze middag. Eeuwige en almachtige God in de hemel, we stellen ons eerst voor uw heilig aangezicht, ook aan het begin van deze dienst, waarin we beleden hebben dat onze hulp en verwachting in de naam van u de drie enige God is. En dat doen we niet zomaar, Heere, maar daarmee willen we uitdrukken en beleiden dat we diep van u afhankelijk zijn, ook in deze dienst, bij alles wat er gezegd wordt en bij alles wat er gedaan wordt. We zijn afhankelijk van u, de Heilige Geest. Want zonder de Heilige Geest is onze eredienst maar een vormendienst. Zonder de Heilige Geest, dan stelt het allemaal maar heel weinig voor in uw ogen, Heere, omdat van ons niets voor u kan bestaan. En daarom vragen we u, heel ootmoedig, heel eerbiedig, en laat dat in ons aller hart ook zo mogen leven, dat wij het niet waard zijn, dat u naar ons omziet en dat u ons uw geest geeft. Maar daarom vragen we met des te meer klem en met des te meer aandrang, ook aan het begin van deze dienst, Heere, schenk uw geest in het midden van ons. Die geest die Heere is en levend maakt, die dode zondaren levend maakt. Die geest hebben we nodig wanneer we u niet kennen en wanneer we nog in de staat van de dood, van de geestelijke dood, verkeer. Laat uw heilige geest dan vanmiddag zo krachtig mogen werken door middel van uw woord, dat ook hier doden gaan horen de stem van de Zoon van God en zo tot leven worden gebracht. Maar uw geest hebben we niet minder nodig als we het leven met u mogen kennen, om ook werkelijk vanmiddag tot uw eer in uw huis te zijn. O Heere, laat die geest de hof van deze gemeente mogen doorwaaien, zowel op de preekstoel als onder de preekstoel. En laat uw heilige geest onze harten mogen vervullen met de liefde van u in de Heere Jezus Christus, opdat het voor ons vanmiddag een vreugde en een blijdschap is om hier in uw huis te zijn, waar het volk vergaderd is. Heere, wil zo in het midden van ons zijn. Dat is onverdiend. Daar hebben wij het niet naar gemaakt. Als we kijken naar onszelf, Heere, dan hebt u alle reden om ons voorbij te gaan. Als we letten op welke bemoeienissen u al met ons gehouden hebt, dan zou u naar recht kunnen zeggen: nu is het genoeg geweest. Maar Heere, we pleiten ook niet op iets in onszelf, maar we pleiten op dat genadeverbond dat u geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. We pleiten op dat werk van u, o Heere Jezus. En we vragen u, zie ons aan in het bloed van het kruis, opdat we zo vanmiddag een onverdiende zegen uit uw hand mogen ontvangen. En dan weet u wat we nodig hebben, Heere. Of we een zegen nodig hebben die ons tot bekering leidt, tot waarachtig geloof, omdat we dat nog missen, wilt u ons dat geven. Als we een zegen van vertroosting nodig hebben, omdat het moeilijk is, omdat we aangevochten en bestreden worden,
O Heere, geef ons dan die zegen. Of als we gecorrigeerd moeten worden, omdat we dreigen af te wijken van u de Heere, laat de woorden van vanmiddag dan een vermaning mogen bevatten, zodat we op het rechte spoor blijven. En wilt u zo vanmiddag uw woord gebruiken, opdat uw kinderen ook weer opnieuw de liefde tot de zaligmaker mogen proeven en smaken in hun hart. Die liefde tot u weer opgescherpt mogen worden, om zo ook werkelijk een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld te zijn. O Heere, wilt u zo ons deze middag in uw huis bijeen laten zijn, tot zegen voor onszelf, maar niet alleen voor onszelf, maar ook voor diegenen om ons heen die u nog niet kennen, die ten dode wanken, opdat ons leven vanmiddag vanuit deze kerkdienst zo door de Heilige Geest weer vernieuwd mag worden, dat anderen het aan ons merken. En dat anderen het aan ons zien dat we met u geweest zijn. En dat dat ons levensgeheim is. En dat u dat gebruiken wilt en ook gebruiken kunt en ook gebruiken zult. Om anderen in onze omgeving voor u en voor uw dienst in te winnen. Dat bidden we voor heel de gemeente. Hier in deze plaats, in deze omgeving. Dat er zo wat van haar uit mag gaan. Dat de liefde van Christus geproefd en gesmaakt wordt. O Heere, wij vragen u of u dat wilt doen in heel ons kerkelijk leven, waar we soms zoveel doodsheid en dorheid en oppervlakkigheid waarnemen. Laat de wind van de Heilige Geest daar doorheen mogen waaien, vernieuwend, krachtig, onweerstaanbaar, opdat zo ook uw kerk hier in ons land, die zo verdeeld en gebroken is, opnieuw een stad op een berg mag zijn die niet verborgen blijft. Licht op de kandelaar mag zijn die helder schijnt. Tot zegen voor de samenleving waarin wij leven. En waarin zoveel aan de hand is. En waarin we elke keer weer merken dat we hier in Nederland hoe langer hoe meer van u en van uw woord dreigen af te wijken. Zo ook in de laatste weken weer wetsvoorstellen naar voren komen die ons de schrik om het hart doen slaan. Als nu misschien mogelijk zelfs kinderen in de gelegenheid worden gesteld om zelf te kiezen voor euthanasie buiten de wil van de ouders om. O Heere, dat is een aanklacht aan ons allemaal. Dat we zo ver van uw geboden verwijderd zijn. En we bidden u, geeft u een terugkeer en geeft u een wederkeer. En laat er eer in ons land mogen wonen. O Heere, wilt u daartoe de prediking van uw woord in alle kerken in Nederland zegenen. Laat die getrouw mogen zijn, overeenkomstig de zin en de mening van de Heilige Geest. En laat die zo door u gebruikt mogen worden, opdat velen gaan inzien wat werkelijk tot hun vrede dient. En zo bidden we u, Heer, of u zich over ons land en volk wilt ontfermen, over onze koningin en haar gezin, en onze regering die u over ons gesteld hebt. Wij bidden u, of ze naar uw woord ons mogen regeren en of ze rekening gaan houden met uw geboden die heilzaam zijn voor ons land en volk. Wij bidden u voor onze kerk, of u ook haar wilt gedenken in alle breedte, of u opnieuw wilt komen wonen en werken in onze kerken met kracht en met heerlijkheid. Want er is ook zoveel wat ons met zorg kan vervullen, Heere, maar we pleiten op uw verbond en woorden. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. En wilt u zo in onze kerken krachtig werken, ook de Theologische Universiteit in Apeldoorn daarvoor gebruiken en tot zegen stellen met hoogleraren en studenten die daar mogen werken. Zegen alle predikanten. Geeft u ze veel van de Heilige Geest, dat ze vol van de Heilige Geest mogen zijn en vol van het geloof om uw woord uit te dragen. Zegen ook alle predikanten die uitgeschakeld zijn en die met ziekte te kampen hebben. In het bijzonder willen we deze middag denken aan dominee de Butter van Middelharnis, wiens toestand nog best reden tot zorg geeft na de ingrijpende operatie die hij heeft moeten ondergaan. We dragen hem aan u op en we bidden u, Heere, wilt u hem nog sparen voor zijn gezin, voor zijn gemeente, maar ook voor ons als kerk. En wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft, opdat hij ook in deze omstandigheden mag ervaren, 't is mij goed nabij God te wezen. Zegen het werk van de kerk naar buiten, zowel in zending als in evangelisatie, ook in deze zomertijd wanneer er op verschillende plaatsen geëvangeliseerd wordt. En we vragen u, Heere, om getrouwheid, opdat het ook overeenkomstig uw woord is, wat doorgegeven wordt aan de mens die van u en van uw woord vervreemd is. En we bidden om uw zegen, of dat werk ook vrucht mag dragen en zo ook door u gebruikt wordt om mensen te redden van het eeuwige verderf. We bidden voor heel uw kerk op deze aarde, ook voor allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben, maar die in de strijdende kerk ondervinden dat het niet gemakkelijk is om christen te zijn, die vervolgd en verdrukt worden. Wilt u ze uw nabijheid en uw zegen geven, of die in moeilijke omstandigheden leven? We kunnen er ons soms geen voorstelling van maken, Heere, wij die hier in Nederland wonen en die er betrekkelijk goed hebben. Wat voor christenen in andere delen van ons werelddeel, in Europa al, maar ook ver daarbuiten, moeten meemaken en moeten doorstaan vanwege het feit dat ze christen zijn. En we vragen u, Heere, of u zo met heel uw kerk op deze aarde wilt zijn, en of u uw koninkrijk wilt doen komen, hier in deze plaats, maar op alle plaatsen, in ons land en daarbuiten, opdat we daarin ook iets mogen zien van uw werk dat naar het einde toe gaat, naar de grote dag van de Heer Jezus Christus, waar we vanmiddag zo heel bijzonder bij bepaald zullen worden. En geef dat we bereid zullen zijn om u te ontmoeten. Zo vragen we u dit alles, Heere, als gemeente. En we dragen elkaar aan u op. Wees ook met de kerkenraad van deze gemeente, de broeders ouderlingen en de diakenen, samen met onze vriend en broeder die gij op deze plaats als herder en leraar hebt aangesteld en geroepen hebt. Wilt u ook hem zegenen samen met zijn gezin en tot een rijke zegen stellen, opdat hij hier ook een middel in uw hand mag zijn, tot bekering van zondaren en tot opbouw van uw heiligen. We vragen u dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij uit Psalm 2 en daarvan de versen 4 en 6. Psalm 2, de versen 4 en 6. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere.
Na het amen van de prediking zingen wij het derde vers uit Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Psalm 130, vers 3, na de prediking. De tekst van deze middag, gemeente, die bepaalt ons heel sterk bij de dag van Christus' komst. En we letten op drie dingen vanuit onze tekst. In de eerste plaats, die dag komt plotseling. In de tweede plaats, die dag is beslissend. En in de derde plaats, die dag dringt tot waakzaamheid. Dus de dag van Christus komt. Die dag komt plotseling. Die dag is beslissend. En die dag dringt tot waakzaamheid. De tekst voor deze middag is genomen uit de toespraak die de Heere Jezus gehouden heeft, vlak voor zijn lijden en sterven. En in deze toespraak gunt de Heere Jezus zijn discipelen een blik in de toekomst. Hij laat hen zien wat er zal gaan gebeuren als hij straks niet meer bij hen zal zijn. Maar als hij vanuit de hemel, vanuit zijn troon in de hemel, deze aarde zal leiden en besturen naar de grote dag van zijn toekomst. En dan laat de Heer Jezus zien dat zijn kerk hier op aarde een strijdende kerk is. En dan tekent de Heer Jezus in aangrijpende beelden dat deze wereld door een geweldige crisis zal heen gaan, voordat die grote en doorluchtige dag van zijn toekomst aanbreekt. De Heer Jezus geeft aan dat de tekenen der tijden zullen zijn als signalen die zullen aangeven dat hij zal wederkomen. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven in deze toespraak het volle accent legt op zijn tweede komst. Alles wat er naar zijn heen gaan zal gaan gebeuren in deze wereld is als het ware een voorbereiding op die tweede komst van hem op de wolk. En die tweede komst van de Heer Jezus is een totaal andere komst dan zijn eerste komst. Jongens en meisjes in de kerk weten ook wel dat de eerste komst van de Heer Jezus zijn geboorte was in de stal van Bethlehem. Niemand had het in de gaten en niemand merkte het dat er ergens in Bethlehem in een stal de zaligmaker van deze wereld werd geboren. Zo onopgemerkt was die eerste komst van de Heer Jezus op deze aarde. Maar zo zal het echt niet zijn met zijn tweede komst. Het woord dat in onze tekst tot twee keer toe gebruikt wordt, dat is het woord toekomst. En dat is in het Grieks het woord parousia, wat u misschien wel eens gehoord hebt. En dat woord parousia, dat is niet maar een woord wat wil zeggen dat iets in de toekomst zal gaan gebeuren, dat er een dag zal aanbreken waarop dat gebeurt. Nee, als de Heer Jezus het heeft over de dag van zijn toekomst, over de dag van zijn parousia, dan is dat in een Grieks het woord wat wil aangeven dat een koning op bezoek komt. En wanneer de parousia van een koning werd aangekondigd, in die tijd, in een stad of in een bepaald deel van het land, dan werden alle inwoners opgewekt om zich voor te bereiden op die komst van de koning. Alles werd in gereedheid gebracht. Alles werd schoongemaakt. Alles werd in orde gebracht. Zodat heel die stad en zodat al die mensen de gelegenheid hadden om de koning te ontmoeten. En dat alles er goed uitzag en in orde was. Nou, dat woord wordt hier nou gebruikt in onze tekst. De dag van de parousia, de dag van de toekomst. Wanneer de Heer Jezus Christus terugkomt, dan is het niet zo als met zijn eerste komst op deze aarde. Ergens onopgemerkt, ergens achteraf. Nee, het is de parousia die dan aanbreekt. Het is de koning die komt in heerlijkheid. En in het gedeelte wat we samen hebben gelezen klinkt dat ook op een geweldige manier door. Als dan zal aan de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, zodat het voor iedereen zichtbaar is. En de Zoon des Mensen zal komen in grote kracht en heerlijkheid. Zo zal de dag van Jezus eruit zien. Hij komt op de wolken van de hemel en aller oog zal hem zien. Dus ook u en ik, ook jullie jonge mensen, ook jullie kinderen in de kerk, we zullen straks allemaal de Heer Jezus Christus zien. Op die grote dag, want het gaat niet onopgemerkt wanneer Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En de Heer Jezus die wil zijn discipelen en de anderen die om Hem heen staan en ook ons vanmiddag
ervan doordringen dat die dag van zijn toekomst, die parousia, een geweldige dag is. Een grote dag is. Een indrukwekkende dag is. Stel je eens voor, die dag aanbreekt. En dat je de Heer Jezus Christus zult zien op de wolk. En wanneer komt die dag? Nou, dat is het hem nou net, gemeente, dat weet niemand. Dat zegt de Heer Jezus in onze tekst, die dag komt plotseling. Want niemand weet van die dag en dat uur af dan alleen de Vader die in de hemelen is. Zelfs de engelen die in de nabijheid van de heilige God wonen en die hem dag en nacht dienen. Zelfs zij zijn niet op de hoogte van dat tijdstip van Jezus' wederkomst op de wolken des hemels. En ondanks dat de Heer Jezus de tekenen der tijden gegeven heeft, en daar kom ik in het verloop van de preek nog wel even op terug. Ondanks dat de Heer Jezus die tekenen van de tijden gegeven heeft, die aangeven dat Hij zal komen, ondanks dat die tekenen er zijn, het dag en het uur van de komst van de Heer Jezus Christus is voor ons allemaal onbekend, zodat die dag voor ons plotseling zal aanbreken. En om dat duidelijk te maken, grijpt de Heer Jezus terug op de dagen van Noach. Dat is een hele bekende geschiedenis. We weten allemaal wel wat Noach moest doen van de Heere. Noach die moest een groot ark bouwen. Een reusachtig schip moest hij daar neerzetten, midden op dat droge land. Dat was de goddelijke opdracht voor Noach. En waarom moest Noach dat doen? Omdat God tot Noach gezegd had dat zijn toorn over deze aarde zou gaan. De mensen in die tijd die leefden zo erg in de zonde, dat de Heer op een gegeven moment zegt, ik zal de hele aarde verdelgen door water. De Heer kan het met eerbied gesproken niet langer verdragen, dat zijn heilige wetten zo vertreden worden. En dan gaat de Heer Noach de opdracht geven om een ark te bouwen. En in die ark zal behoud zijn, in die ark zal veiligheid zijn, in de dag van het gericht, in de dag van het oordeel, wanneer deze aarde door het water getroffen zal worden. Dat is de boodschap die Noach ontvangen heeft. En nu zegt de Heer Jezus, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Dus de dagen voorafgaande aan die parousia, aan de komst van Koning Jezus. Dan zal het weer lijken als in de dagen van Noach. Want wat gebeurde er in de dagen van Noach? Wel, Noach die had die ark op het bevel van de Heere gebouwd. En die mensen die zijn natuurlijk naar Noach toegekomen. En ze zullen gevraagd hebben aan Noach, Noach, wat ben je aan het doen? Want dat was natuurlijk wel een vreemde gewaarwording. Ook voor al die mensen dat Noach op een gegeven moment met zo'n reusachtig schip bezig was. U moet zich dat eens indenken. 120 jaar lang heeft Noach daaraan die ark getimmerd. En Noach heeft de boodschap van God doorgegeven. Want Petrus zegt in een van zijn brieven dat Noach de prediker van de gerechtigheid was. Noach die heeft het oordeel van God verkondigd over de wereld vanwege de zonde. En hij zal gezegd hebben, mensen, jullie moeten eens even goed luisteren, want God die komt met zijn oordeel over deze wereld. Maar ik mag van de Heer een ark bouwen en in die ark is ontkoming, in die ark is veiligheid, wanneer God deze wereld zal verdelgen door water. En wat deden de mensen in de dagen van Noach? Je zou toch zeggen, als je zo'n boodschap te horen krijgt, dan zou je bij wijze van spreken zo gauw mogelijk in die ark willen komen. Wat deden de mensen in de dagen van Noach? De Heer Jezus zegt, die mensen gingen gewoon door met eten en met drinken. Ze gingen gewoon door met trouwen en met ten huwelijk uitgeven. En in het Lucas-evangelie zegt de Heer Jezus er nog bij, ze gingen gewoon door met bouwen en met planten. Het dagelijkse leven ging gewoon verder. Ze stoorden er zich niet aan, gemeente. Ze schudden het hoofd over dat verhaal van Noach, dat de wereld door water zou vergaan. Want ze zagen in de verste verte nog geen druppeltje water. En ze zagen alleen maar dat grote schip op het droge, maar ze haalden de schouders erbij op. Ze gingen gewoon door, ze keken er misschien even naar en ze waren er even van onder de indruk. Maar ze gingen gewoon door met eten en met drinken, met bouwen en met planten. Dan zegt de Heer Jezus, ja, zo leefden ze door. En ze bekenden het niet. Ze wilden er niet aan. Ze wilden het niet in de gaten hebben, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. En daar zit ingemeente dat op een gegeven moment het zo plotseling ging regenen. En die regen die hield niet meer op. Zodat deze mensen als het ware overvallen werden. Ze bekenden het niet totdat de zondvloed kwam. Daar hadden ze niet op gerekend. Daar wilden ze niet aan toen ze Noach die woorden horen verkondigen. Ze gingen gewoon door en ze leefden gewoon verder. Zo reageerden de mensen in de dagen van Noach gemeend. De Heere Jezus zegt, kijk nou eens hoe plotseling het voor deze mensen anders werd. Zomaar in één keer begon het te regenen. En het hield niet meer op. En dat water dat steeg en dat steeg maar en heeft hen allen weggenomen. Zo plotseling veranderde alles. En zo plotseling is nu ook de komst van de Heere Jezus Christus op die grote dag. Rekenen we daarmee gemeend? Rekenen jullie daarmee, jonge mensen? Want die dag van Jezus' wederkomst lijkt zo op het eerste gezicht een hele gewone dag te zijn. Die mensen in de dagen van Noach, toen ze 's morgens zijn opgestaan en toen ze naar de hemel keken, toen zagen ze ook nog die strak blauwe hemel en toen hadden ze nog niet eens in de gaten. En toen zagen ze ook niet aan de hemel dat het die dag zou gaan veranderen. En de Heere Jezus zegt het ook in onze tekst. Die dag van mijn wederkomst is een hele gewone dag. Er zijn twee mannen gewoon bezig op de akker om te werken. En er zijn twee vrouwen die zijn gewoon bezig, net als elke dag, om te malen in de molen. En op zo'n dag valt die grote scheiding. En op zo'n dag kom ik terug. Het is een hele gewone dag, gemeente, waarop de Heere Jezus Christus terugkomt. Dat is geen dag waarvan wij 's morgens zullen zeggen, als we zullen opstaan, we kunnen nu aan de hemel wel zien dat de Heere Jezus vandaag zal wederkomen. Nee, zegt de Heere Jezus, twee mannen zijn bezig op de akker. Twee vrouwen zijn bezig om te malen in de molen. Het is een gewone werkdag waarop u als vader naar uw werk gaat en u kijkt nog even achterom naar de kinderen die daar voor het raam u staan uit te zwaaien. Het is een gewone dag waarop u als moeder uw kinderen naar school brengt. En daarna gaat u aan het werk. Het is een gewone dag, jongens en meisjes, waarop je op school zit en je luistert naar de meester en naar de juffrouw en je bent bezig met rekenen en een gewone dag waarop je net als altijd achter je computer zit en je bent bezig met van alles en nog wat. Het is een gewone dag waarop de fabrieken draaien en waarop de winkels open zijn en waarop alles zo zijn gangetje gaat, zoals het in het leven van elke dag gaat. Op zo'n dag komt de Heere Jezus Christus terug, waarop mensen bezig zijn met hun werk, waarop moeders bezig zijn in de huizen, vaders bezig zijn op de akker en in de fabrieken en op de kantoren. En dan ineens klinkt daar de stem van de laatste bazuin. Ziet, hij komt, gaat uit hem tegemoet. Dat is een indringend woord vanmiddag gemeen. Waarmee de Heere Jezus Christus ons op het hart wil binden. Ook al kunnen we weten uit de tekenen der tijden dat het nabij is. Mijn komst is toch plotseling. En dan gebruikt de Heere Jezus buiten onze tekst nog het beeld van een dief. Nou, zo zal het ook zijn met zijn komst. Die is als een dief in de nacht. Ik weet niet of u wel eens met dieven te maken hebt gehad. Maar ik heb nog nooit gehoord dat een dief van tevoren zijn komst heeft aangekondigd. En dat hij 's middags een briefje door de brievenbus gooit. Waarop staat, vannacht om 3 uur kunt u mij verwachten. Een dief komt onverwachts. Zo zal het ook zijn met de dag van Jezus komst. En zo zullen we in één keer voor hem staan, gemeente. Zomaar in één keer vanuit ons werk. Zomaar in één keer vanuit onze vakantie. Zomaar in één keer vanuit de fabriek. Zomaar in één keer vanuit ons huis. Zomaar in één keer van onze dagelijkse bezigheden. Zal daar de stem klinken. Ziet, hij komt op de wolken des hemels. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Realiseren we ons dat, gemeente? Dat we op weg zijn naar die dag. En dat elke dag de laatste dag kan zijn. En dat we niet moeten denken, nou ja, het zal nog wel even duren. Want de Heere Jezus die zegt ook in dit gedeelte, in welke uren gij het niet meet, zal de Zoon des Mensen komen. Rekenen we daarmee? Zijn we daarop voorbereid? Of leven we misschien ook net als de mensen in de dagen van Noach? Want dat is het aangrijpende wat de Heer Jezus Christus ons voorhoudt, gemeente. Dat de mensen in de eindtijd zullen leven als in de dagen van Noach. Mensen die de boodschap wel wisten dat het oordeel van God zou komen. Want ze hebben Noach 120 jaren lang horen timmeren aan die ark. En elke hamerslag was als het ware een preek voor die mensen. Dat de dag van het oordeel zou komen. En dat er in die ark behoud is op die grote dag waarop God de wereld zou treffen door het water. Maar wat deden die mensen, gemeente? Ze leefden gewoon door. Ze bekenden het niet. Totdat plotseling die dag aanbrak en toen was het te laat. En wat deden die mensen? Dan moet het ons opvallen, gemeente, wat de Heere Jezus van deze mensen zegt. Dan noemt de Heere Jezus niet allerlei grove zonden op van deze mensen, die je misschien ook zou kunnen opnoemen. Want als je dat leest in het Bijbelboek Genesis, dat de Heer op een gegeven moment zegt dat het hart van de mens zo boos is en zo verdorven is dat hij de wereld zal verdelgen door water. Dan moet de Heere met lede ogen hebben aangezien welke zonden er allemaal niet werden gedaan in die tijd. Dat het zo erg was dat God de wereld ging verdelgen door het water. Maar dan leest u in onze tekst, ze gingen gewoon door met eten en met drinken, met trouwen, met bouwen en met planten. Ja, zegt u, maar daar is toch niks verkeerds aan. Dat moet je toch om in leven te blijven. Je moet toch eten en je moet toch drinken en je moet toch voor je dagelijks levensonderhoud zorgen. En dat is allemaal waar, gemeen. En de Heere wil ook niet zeggen dat we daarmee moeten stoppen, maar de Heere wil daarmee zeggen dat het in de dagen van Noach zo ging, dat al die mensen, ondanks dat ze het wisten en ondanks dat ze de boodschap van Noach hoorden, dat het hun leven niet veranderde en dat ze gewoon overgingen tot de orde van de dag, dat ze die boodschap van Noach naast zich neerleggen en dat ze zeiden, we hebben het weer gehoord wat die man te zeggen heeft en we gaan weer gewoon verder, laat ons eten en laat ons drinken, want morgen sterven wij. Ze leefden zonder God, gemeente. Dat was het. Ze mochten best trouwen. Natuurlijk. En ze moesten eten en drinken om in leven te blijven. Maar daar waren ze alleen maar op gericht. Wat zullen wij eten en wat zullen wij drinken en waarmee zullen wij ons kleden? En zo ging dat leven elke dag maar door. En daar waren ze mee bezig van de vroege morgen tot de late avond. En zo waren ze bezig om hun kostbare ziel te verspillen. En daar gaven ze helemaal geen aandacht aan. En daar waren ze helemaal niet meer bezig. En ze stelden zich niet de vraag, hoe zal het zijn als dat oordeel van God over de wereld zal komen? Waar zal ik dan zijn en waar zal ik dan staan? Daar maakten ze zich niet druk om, gemeente. Daar rekenden ze niet mee. Ze dachten, och, dat komt uiteindelijk allemaal wel goed. En ze dachten bij zichzelf, och, als het gaat regenen, dan hebben we nog wel de tijd om in de ark te komen. Dat komt later wel. Maar ze negeerden de boodschap dat die dag zomaar in één keer kan aanbreken. En zo is het vandaag nog, gemeen. Die dag van Jezus komt plotseling. En dan hoop ik maar niet dat er vanmiddag mensen in de kerk zitten die leven als die mensen in de dagen van Noach die zeggen, och, dat komt later wel een keer. Dan hoop ik niet dat er vanmiddag jonge mensen in de kerk zitten die zeggen, dominee, och, ik heb nog een heel leven voor me. Ik wil nog eerst dit en ik wil nog eerst dat en later, als ik wat ouder ben en als ik alles heb wat ik graag wil hebben, dan zal ik me eens bezighouden met die vragen die u zo even noemde. Dan hoop ik niet dat er hier mensen in de kerk zitten die elke zondagmiddag horen, ook vanaf deze preekstoel, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Die maar gewoon elke keer weer overgaan tot de orde van de dag en zich in beslag laten nemen door de dingen van het dagelijks leven op zo'n manier dat ze daar alleen maar mee druk zijn. Alleen maar druk met je werk, alleen maar druk met je studie, alleen maar druk met je gezin, alleen maar druk met dit en met dat, alleen maar druk met de dingen van dit tijdelijke leven, zodat je er niet mee bezig bent. Hoe zal ik nou verschijnen voor God? En voor de Heere Jezus Christus, als die grote dag aanbreekt, zitten er vanmiddag hier mensen die zo in de kerk zitten. Die zo leven als de mensen in de dagen van Noach. Dat het gewone dagelijkse leven je zo opslokt. En dat de beslommeringen van dit dagelijkse leven, van de vroege morgen tot de late avond, je zo helemaal in beslag nemen. Dat je uiteindelijk deze indringende woorden van de Heere naast je neerlegt. En maar wat naar achteren schuift en denkt, och dat komt wel een keer. Maar dan zegt de Heere Jezus het vanmiddag in alle ernst en in alle liefde. Om het u op het hart te binden. Om het u mee te geven, zodat u het nooit meer vergeet. Die dag van mij komt plotseling, want niemand weet die dag. Het is een gewone dag. En ja, gemeente, waarom de Heere Jezus dat dan zo vanmiddag naar voren brengt, dat heeft hiermee te maken dat die dag niet alleen maar plotseling komt. Maar dat die dag van Jezus' wederkomst ook beslissend is. Want dat is wat hier vanmiddag in onze tekst naar voren komt. Wat gebeurt er dan, vraagt u? Nou, leest u het maar mee, gemeente. De Heere Jezus die zegt, er zullen twee op de akker zijn. Op die dag. En de een die zal worden aangenomen en de ander die zal worden verlaten. Er zullen twee vrouwen bezig zijn in de molen, net als elke dag bezig om graan te malen van de tarwe voor het brood. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Op die grote dag van de Heere Jezus Christus gemeente. Wordt de beslissende scheiding tussen de mensen aangebracht. Want op die dag zal de Heere Jezus Christus zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier windstreken. Op die dag ziet u het voor uw gemeente, mensen die aan het werk zijn, twee mensen die in de fabriek zijn, de een die zal aangenomen en de ander die zal verlaten worden. Twee vrouwen zijn bezig om met elkaar te spreken, zo even over de schutting heen. De een zal aangenomen en de ander die zal verlaten worden. Twee kinderen die zullen in de schoolbank zitten. De een zal aangenomen en de ander die zal verlaten worden. Op die dag, gemeente, is er de grote scheiding die voor eeuwig zal worden aangebracht. En dan zegt de Heere Jezus dat op zo'n manier in onze tekst. Dat is een beslissende scheiding. Dan kun je niet meer terug. Dat maakt die dag zo ingrijpend, gemeente. Kijk nog maar eens even naar de dagen van Noach. Wat dacht u? Toen die mensen op een gegeven moment in de gaten kregen dat de boodschap van Noach toch wel echt was. Toen ze zagen dat die regen niet zomaar ophield en dat het niet maar bij een regenbui bleef. Toen ze op een gegeven moment merkten dat water, dat voelden ze aan de voeten. En dat steeg langzamerhand hoog. Zal er door die mensen zijn heen gegaan, gemeente. Als je daar als vader en moeder met je kinderen buiten die ark staat en je voelt dat water omhoog komen. Ze zullen die kinderen opgepakt hebben en ze zullen naar die ark van Noach nog zijn toegegaan, zo goed en zo kwaad als het kon. En ze zullen geroepen hebben, Noach, doe toch alsjeblieft die ark open. Doe toch alsjeblieft die deur open, zodat wij met onze kinderen nog binnen kunnen gaan. Kon dat? Nou, ik denk dat de jongens en meisjes in de kerk ook heel goed weten dat niet meer kon, hè. Want God had die deur achter Noach dicht gedaan. Die deur was op slot. En die deur kregen ze niet meer open, hoe hard ze ook riepen. En hoe hard ze ook bonsden op die ark van Noach. Het was te laat, zegt de Heere in zijn woord. Nou, zo zal het ook gaan, gemeente. In de dagen van de Zoon des Mensen, zo zal het ook gaan op die grote dag van de parousia van de Heere Jezus Christus. Als Hij komt als koning, dan sta je binnen of je staat buiten. Het is één van beiden. En dat is een geweldig aangrijpend iets, gemeend. Die scheiding die tussen de mensheid zal worden aangebracht. scheiding waarvan u niet moet denken, dat is de scheiding tussen de kerk en de wereld, zodat die prachtig om dit kerkgebouw heen loopt en wij vanzelfsprekend aan de veilige kant zijn. Maar het is een scheiding waarvan de Heer Jezus Christus ook zegt, mensen die tot het verbond mogen behoren, die zullen straks er ook buiten staan. Want de Heer Jezus die neemt ons dan mee naar een bruiloftzaal waar de bruiloft begonnen is. En waar mensen komen aan de deur van de bruiloftzaal en die roepen, Heere, Heere, doe ons open. En dan gaat die deur niet open, gemeente. Dan blijft die deur dicht. En wat zijn dat voor de mensen? Zijn dat dan mensen die nergens aan gedaan hebben en die hun hele leven in de wereld hebben gezondigd en die hebben geleefd zonder God, openlijk en publiek? Nee, dan zegt de Heer Jezus Christus, dat zijn mensen die zullen zeggen, Heere, hoe kan dat nou eigenlijk dat we buiten staan? Want we hebben in uw naam geprofeteerd. Ze hebben het woord nog doorgegeven ook. En ze hebben in de naam van de Heer Jezus duivelen uitgeworpen. Ze hebben wonderen gedaan. Ze hebben in uw tegenwoordigheid, zeggen ze, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Zo dicht zijn ze bij de Heere Jezus geweest, dat ze dachten het zat wel goed. Dat brengt het vanmiddag toch wel heel wat dichterbij, gemeente. Niet om u vanmiddag de angst op het lijf te jagen, maar omdat de Heere vanmiddag niet wil dat enige van ons verloren gaat. Zoals Paulus dat zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, wij bewegen u tot het geloof, mensen, die grote scheiding komt. En dan is het te laat. Dan is het te laat om tot de Heren te roepen. En dan is het te laat om je te bekeren. En dan is het te laat om in de ark van het behoud te gaan en daar de toevlucht te zoeken en daar de toevlucht te nemen. Dan is het te laat, want dan sta je er buiten. Wanneer die grote dag van de Heer Jezus Christus komt, dan valt de grote beslissing. Dan staan we binnen of buiten de ark en dan is er geen mogelijkheid om nog in die ark te komen, zoals dat ook in de dagen van Noach niet kon. En daarom klemt vanmiddag des te meer de vraag gemeen. Bent u bereid? Ben jij bereid om de Heere Jezus Christus te ontmoeten? Als die grote dag aanbreekt. Want u voelt nou wel aan, hoop ik, dat je het niet kunt laten aankomen op die dag van de wederkomst. Maar dat de Heere vanmiddag van ons vraagt. Het gaat erom dat je vandaag weet of je binnen of buiten die ark bent. Het gaat erom dat je vandaag weet dat je behouden bent door het bloed van de Heere Jezus Christus. Want wie niet oprecht aan de Heere Jezus Christus verbonden is, ook al ben je dan nog zo kerkelijk en ook al ben je dan nog zo actief en ook al ben je dan nog zo meelevend en ook al ben je dan nog zo betrokken, gemeente, als je niet door een oprecht geloof aan de Heere Jezus verbonden bent, als je niet weet wat Hij en wie Hij is als zaligmaker voor je arme ziel, dan sta je er buiten als kerk. De rillingen die lopen je dan toch eigenlijk over de rug als je dit nog eens even op je in laat werken. Twee mensen. De een aangenomen en de ander verlaten. Twee kerkgangers in dezelfde kerk, hetzelfde woord gehoord. En de Heer Jezus die zegt in het Lucas-evangelie dat er zelfs nog twee op één bed zullen zijn. De een zal aangenomen en de ander die zal verlaten worden. Het kan zelfs nog door een huwelijk heen gaan. Niet dat dat moet, maar het kan wel. Zo ingrijpend is het, gemeente. En dan zegt de Heere Jezus dit vanmiddag uit liefde. Want de liefde van Christus dringt ons. En daarom wordt er vanuit dit woord toch een ernstig appel op ons leven gedaan. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Deze dag, gemeente, dringt tot waakzaamheid. De Heer Jezus zegt dat heel nadrukkelijk. Waakt dan. Nou, wat is waken? Waken, dat is het tegenovergestelde van slapen. Dat weten we allemaal wel. En als je slaapt, ja, dan heb je niks in de gaten van wat er in je omgeving gebeurt. Dan merk je dat niet. We zeggen dan wel eens, dan ben je even vertrokken. Dan ben je even van deze wereld af. En dan merk je niet wat er in de omgeving aan de hand is. Wanneer je slaapt, ja, je kunt slapen in een brandend huis. En dan heb je niet in de gaten dat je leven op het spel staat. Dat is slaap. En wat is nou waken? Dat is dat je ogen open zijn. Dat je ziet wat er gebeurt. Dat je de werkelijkheid onder ogen ziet. Dat je erop voorbereid bent. Vers 44 zegt het ook. Daarom zijt ook gij bereid. Bereid zijn, dat is er klaar voor zijn. Die mensen in de dagen van Noach, gemeente, die waren juist niet bereid. Die hoorden de boodschap, maar ze rekenden niet mee. Ze wilden de werkelijkheid niet onder ogen zien. Ze dachten dat de prediking van Noach maar een verhaal was. Ze hechten er geen geloof aan, ook al waren ze misschien even onder de indruk. Ze hielden er geen rekening mee. En wat de Heere nou vanmiddag wil doen, gemeente, dat is ons door zijn woord wakker maken. Dat is ons door zijn woord wakker schudden, zodat we met onze ogen gaan zien waarop het aankomt in ons leven. Wat het belangrijkste is in ons leven. En dat is niet dat we alleen maar bezig zijn van de vroege morgen tot de late avond met werken, met slapen, met eten en met drinken en met kleding. Want de Heere Jezus die zegt in de bergrede, dat zijn dingen die de heidenen zoeken. Daar zijn de mensen zonder God nou mee bezig. Die zijn de hele dag bezig met wat moeten we nou eten vandaag en hoe zal ik er vandaag eens uitzien en wat voor een kleren zal ik eens aantrekken en ga zo maar door. Daar kun je je hele leven, daar kun je dagen mee vullen. Maar dat is slapen, zegt de Heere Jezus. Als je zo ligt. Waken, dat is dat je gaat zien waarop het aankomt. Waken, dat betekent dat je opgeschrikt wordt door de klok die de Heilige Geest laat luiden in ons leven. Dat de Heere Jezus Christus bezig is te komen op de wolken van de hemel. En wanneer de Heilige Geest ons wakker schudt, gemeente, dan gaan we het werkelijk zien in ons leven waar het op aankomt. Dat ik geborgen moet worden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat ik een verloren mens ben buiten Christus. Dat ik een zondaar ben die voor God niet kan bestaan. Kijk, dan laat de Heilige Geest dat op zo'n manier in je hart weer klinken. Dat die vraag echt brandend wordt in je leven. Waar je niet meer omheen kunt. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan laat de Heilige Geest je zien, je zonde, je schuld. En daar kun je dan niet meer overheen leven. En daar kun je dan niet meer overheen werken. En daar kun je niet meer overheen praten. Maar dan gaat de Heilige Geest plaats maken voor de Heere Jezus Christus. Want dat is waken, gemeente. Dat je geborgen bent in Christus. Dat je leven voor tijd en eeuwigheid voor rekening van Hem ligt. Die de schuld van de zonde betaald heeft aan het vloekhout van het kruis. Nou, is dat er in ons leven gebeurd? Zijn onze ogen zo open gegaan? Dat de Heere Jezus het belangrijkste werd in ons leven. Dat de Heilige Geest ons ging laten zien. Ja, je kunt je druk maken met eten en met drinken, met werken van de vroege morgen tot de late avond. En het kan allemaal nuttig zijn en het kan allemaal belangrijk zijn. Maar wat baat het de mens als die de hele wereld wint, maar die leidt schade aan zijn ziel? De Heilige Geest het ons geleerd, gemeente. Wees niet bezorgd wat u eten en wat u drinken zult of waarmee gij u kleden zult. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God. Zet dat op de eerste plaats, gemeente. Want het gaat om uw leven. En die dag van Jezus' wederkomst kan zomaar in één keer aanbreken. En er is een bekend lied dat zingt. Als Jezus morgen komen zal, dan heb ik nog één dag. Wat zou u doen op die dag? Gewoon doorgaan met eten en drinken en kleding. Als je weet dat je onbekeerd bent en onbekeerd de Heere Jezus tegemoet reist. Nee, zou u zeggen, dan zou ik vanavond gaan bidden en ik zou blijven bidden. Het kan morgen gebeuren, gemeente. Het kan morgen gebeuren. Zoek dan de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Want de Heilige Geest die laat ons vanmiddag de ark van het behoud nog zien. In de prediking van het woord.
En ik mag als zijn dienaar de Heere Jezus Christus aanprijzen als de ark van het behoud die vandaag nog open is gemeend. U staat nog voor een open ark. Die deur van de ark is nog niet dicht, want Jezus is nog niet teruggekomen. En u staat ervoor, net als de mensen in de dagen van Noach, die met Noach even een praatje kwamen maken, gemeente. En die misschien voor de deur van die ark hebben gestaan, en die misschien ook nog even naar binnen hebben gekeken. Zo wordt u vandaag die ark aangeprezen, zoals Noach de mensen erop gewezen heeft. Zo mag ik hem, de Heere Jezus Christus, u vanmiddag verkondigen, als die ark van het behoud. In hem is vergeving van de zonde, in hem is verzoening van de schuld, in hem kunt u rechtvaardig zijn voor God. In hem is alles wat u nodig hebt, voor tijd en voor eeuwigheid. De Heere Jezus Christus is die open ark vanmiddag gemeend. En God die legt die ark vanmiddag in ons midden neer. En hij laat het door middel van zijn dienstknecht u zeggen. Kom dan, o zondaar. Kom dan. Want de genadetijd is kort. Haast u om uw levenswil. Kijk, dat doet de Heere vanmiddag, gemeente. En dat die dag van Jezus wederkomst nog niet is aangebroken, dat zou misschien wel eens hiermee te maken kunnen hebben. Ja, daar heeft het mee te maken wat Petrus zegt. De Heere vertraagt die dag van zijn toekomst niet. Zoals sommigen dat misschien denken, zal het ooit wel komen. Maar de Heere die is langmoedig over ons. De Heere die heeft zoveel geduld met ons. Omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat wij allemaal tot bekering komen. Acht dan de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Daar is de Heere vanmiddag op uit. Wanneer die ark nog open is en wanneer vanmiddag de boodschap klinkt om tot deze ark de Heere Jezus Christus de toevlucht te nemen. En om daar haast mee te maken en om dat geen uitstel te geven in uw leven. Dat heeft hiermee te maken dat de langmoedigheid van de Heere ons behoud, onze zaligheid op het oog heeft. En zo is de Heere nog bezig vanmiddag, gemeente. Waakt dan. En de Heilige Geest, die wil deze woorden vanmiddag gebruiken, opdat u uw knieën buigt en opdat jij je handen vouwt. En zou ik zeggen, Heere, brengt u mij in die ark, de Heere Jezus Christus. Laat ik bij hem mogen schuilen, met al mijn zonden, met al mijn vuilheid, met al mijn gebreken. Want zo kan ik de Heere Jezus Christus als rechter niet ontmoeten. Waakt dan, gemeente. Ja, dan komt heel je leven in het teken van waken te staan. Want de Heere Jezus die zegt ook heel nadrukkelijk hier, dit woord aan het adres van zijn eigen discipelen, waakt dan. Want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Ook de discipelen worden opgewekt om te waken. En is dat eigenlijk niet een beetje beschamend, gemeente? Dat deze mensen die de bruidsgemeente van de Heere Jezus vormen, dat zij opgewekt moeten worden om te waken, om uit te zien naar de dag van de Heere Jezus Christus. Zodat ze erop voorbereid zijn, zodat ze er klaar voor zijn. Als een bruid niet verlangt naar de trouwdag en zegt, nou dat mag nog wel even duren en dat mag nog wel even uitblijven. Dan zeg je tegen zo'n bruid, och, zou je er wel over denken om met die bruidegom te trouwen, want dan zit er toch eigenlijk iets niet goed. Is het zo ook niet in het geestelijke leven, gemeente? Is het niet beschamend voor de bruidsgemeente van de Heere Jezus? U die de Heere Jezus hebt lief gekregen. Waakt u met het oog op zijn toekomst, op zijn dag, op zijn komst als koning? Ja, hoe moet ik dat doen, zegt u. Wat is dat dan waak? Nou, betekent, gemeente, dat ons leven staat in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ook ons dagelijks leven, als eten, drinken, kleding en noem maar op. Ons dagelijks werk. Dat betekent dat we ons leven inrichten zo op deze manier, dat we daar in de Heer Jezus Christus verwachten. Nou doen we dat. De Heer Jezus zegt, let maar op de tekenen der tijden. Hij gebruikt dat voorbeeld van die vijgenboom, dat is een gelijkenis die nu u natuurlijk wel begrijpt. Als er in het voorjaar, na een koude winter, als dan de bomen weer wat groen worden en je ziet die kleine groene blaadjes alweer uitspruiten uit de bomen, dan zeg je heerlijk. De zomer die is weer in aantocht en straks, als het zomer is, dan kunnen we ons heerlijk weer koesteren in de warmte van de zon. En zo word je eigenlijk door die kleine blaadjes als een voorbode van de zomer in je hart opgewekt om uit te zien naar de zomer. Dan verlang je ernaar dat het er eigenlijk als het ware vandaag al zou zijn. Nou zegt de Heer Jezus, zo heb ik de tekenen der tijden gegeven. Die heb ik gegeven, opdat de Christen in zijn hart zou uitzien naar mijn komst. En wat zijn dan die tekenen der tijden? Nou, dat laat de Heer Jezus ook zien in dit Bijbelgedeelte, gemeente. Dat zijn oorlogen en dat zijn geruchten van oorlogen. Dat zijn pestilentie en dat zijn ziekten. Dat is de secularisatie, de koudheid en de kilheid die zal toenemen. En de ongerechtigheid die de overhand zal krijgen. Dat zijn de tekenen der tijden waarvan de Heer Jezus tegen zijn kerk zegt, ziet u ze en merkt u ze op en doet het u in uw hart uitzien en verlangen naar mijn grote dag, waarop ik zal komen als koning om u als mijn bruid voor eeuwig tot mij te nemen. Nou gemeente, leest u zo de krant. Bent u zo bezig met de berichten die u elke keer hoort. En we hebben wat gehoord toch in de laatste tijd. Oorlogen, geweld, je hoeft alleen maar te denken aan wat maandenlang elke dag vanuit Kosovo en omgeving naar ons toe kwam. Teken der tijd. Heeft het ons opnieuw in de liefde versterkt tot de bruidegom die komt. Secularisatie die je om je heen ziet en de ongerechtigheid die toeneemt in kerkelijk Nederland en in onze samenleving. Als je nou weer leest dat er een wetsvoorstel op tafel komt te liggen, waarbij ook minderjarige kinderen dan zelf nog mogen beslissen of ze euthanasie willen of niet, dan zeg je, we zijn ver van huis in Nederland. Maar is het voor ons gemeente ook een klok die geluid wordt, waardoor wij op onze knieën gaan en de Heere gaan verwachten en zuchten naar de komst van de Heere Jezus Christus. Want dat is wat de Heere nou wil, gemeente. Dat we door al die dingen heen in deze wereld, in ons dagelijks leven, wat we horen en wat we zien en wat we tot ons nemen, dat we daar in de voetstappen van de Heere Jezus horen klinken en dat we zeggen, ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord en meer dan wachters uitzien naar de morgen. Die soldaten die 's nachts wacht lopen bij de kazerne en die bij dat schemering uitzien naar de volle morgen. Nog meer wacht mijn ziel op de Heere en op zijn komst. Is het dat gemeente? Wat door ons dagelijks leven spanning krijgt. De Bijbelse spanning. We zijn hier maar onderweg. We zijn pelgrims. Op reis naar Sion. Waar Jezus voor eeuwig koning is. Waken. Dat is zo leven, gemeente. Dat je uitziet naar Jezus komst. Dat je ook je handen vouwt. Want de Heere Jezus die noemt dat er vaak bij, dat weet u wel. Waakt en bid. Dus waken, dat betekent dat je bidt. Dat je bidt om zelf bereid te zijn. Dat je hem kunt ontmoeten, maar dat betekent ook, gemeente, dat je bidt om de komst van de Heere Jezus Christus. Want de laatste bladzijde op de Bijbel laat het ons horen, dat daar de geest bidt, maar ook de bruid. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. Nou, wanneer hebt u voor het laatst gebeden om Jezus' wederkomst? Kunt u zich dat nog herinneren? Misschien al zo lang geleden. En u zegt vanmiddag, ja, dat is nou zo moeilijk, dominee. Om te bidden om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want dan krijg je het gevoel alsof je als het ware om het einde van de wereld bidt. Dat dat vandaag zal aanbreken. En dan denk ik als oma aan mijn kinderen en kleinkinderen die de Heer nog niet kennen. En dan zegt een jonge vader vanmiddag in de kerk, ja, dan zie ik die kleine kinderen om me heen. En dan zou ik nog zo graag willen dat ik die kinderen mag zien opgroeien, dat ik ervan mag genieten. En dan zegt een jongere vanmiddag in de kerk, dominee, bidden om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar dan heb ik nog zo mijn plannen en mijn idealen in dit leven, want ik wil ook nog zo graag trouwen met dat meisje waar ik zoveel van hou. En ik zou nog zo graag een gezinnetje willen stichten. En zo kan vanmiddag in iedereen misschien nog wel iets in de kerk opnoemen. Waarvan die zegt, dat zal eigenlijk nog eerst moeten gebeuren voordat de Heer Jezus Christus terugkomt. En daarom kan ik niet bidden om de komst van de Heer Jezus Christus. Zou dat werkelijk tegenstrijdig zijn met elkaar, gemeente? Bidden om Jezus' komst betekent dat je dan bidt. Dat je eigen kinderen maar onbekeerd de Heer Jezus ontmoeten, nee. Bidden om Jezus' komst, dat betekent ook zo leven in je dagelijks leven. Dat je leven gedragen wordt door meer intensief gebed om de bekering van je kinderen en kleinkinderen. Dat je zegt, Heer, het kan geen uitstel lijden, ook voor hen. En natuurlijk, dan heb je als jonge vader de kleine kinderen om je heen. Dan zou ze graag groot willen zien worden, natuurlijk. Maar als je ziet op hem die komt, dan zeg je, Heer, laten ze ook bereid mogen zijn om u te ontmoeten, want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dan ga je je dagelijks leven zien in het licht van het koninkrijk van God dat komt in deze wereld en dat alles dienstbaar zal zijn daaraan. En dan hoef je niet te zeggen, nou ja, dan mag ik niet meer verlangen naar werk of naar een baan die ik graag zou willen hebben. Maar laat dat dan het belangrijkste zijn, dat je in dat werk en in die baan die je dan hoopt te krijgen, dat je daarin dan ook een getuige mag zijn van het koninkrijk dat eenmaal in volheid in deze wereld zal komen, zodat de tijd die de Heer je nog geeft, gebruikt wordt om anderen ook te winnen voor de Heer Jezus Christus. Zodat je leven, zodat je werken, je eten en je drinken niet maar een doel op zichzelf is, maar dat het je gebed wordt, Heere, laat het dienstbaar zijn in uw koninkrijk. Dat je daarom die baan en dat werk hebt. Dat God je daar wil hebben om een ander te winnen voor koning Jezus. Dat is leven in het licht van Jezus' wederkomst, gemeente. Dat is leven als een biddende opa of oma. U oud geworden bent en u zegt, ja, ik heb eigenlijk in dit leven al alles meegemaakt wat je mee kunt maken. Maar uw taak is, zolang als Jezus er nog niet is, bid voor ze. God kan en wil het gebed gebruiken tot bekering van uw kinderen en kleinkinderen. Maar de Heer Jezus die legt hier wel, gemeente, wel er de vinger bij. Het leven van een christen toch gestempeld moet zijn door het verwachten en door het uitzien naar Jezus komst. Dan moeten we onszelf dan niet aanklagen dat we zo vaak lijken op wat de Heer Jezus in die andere gelijkenis zegt, dat we 5 slapende bruidsmeisjes zijn. Dat we er niet echt naar uitzien. En laten we dan vanmiddag, gemeente, maar onszelf eens onderzoeken. Waar ligt dat nou aan? Waar ligt dat nou aan in uw leven? Is het misschien een slordige levenswandel, zodat u niet nauw leeft bij de Heere en met de Heere? Is het misschien een bepaalde zonde die u aan de hand houdt? Dat kan ook in het leven van een kind van God. Waakt en bid, gemeente. De prediking van vanmiddag wil ons daartoe zo aansporen. En het is de Heilige Geest die vanmiddag ook de liefde in het hart van de bruidskerk van de Heer Jezus weer opnieuw wil laten ontvlammen. Want dat kan niet anders, gemeente. Als de Heilige Geest werkelijk in u en in jouw hart werkt, Als werkelijk die liefde van God is uitgestort en die liefde tot Christus er is, dan trilt er vanmiddag wat in uw ziel. Wanneer de boodschap klinkt dat Hij komt. Want dan ziet u ook uit naar het einde om Hem te ontmoeten. In wie u hier hebt leren geloven door de Heilige Geest. Die zaligmaker. Die u hier op aarde alles is geworden. En waarvan u toch zingt. Wien heb ik nevens u op de aarde. Nevens u lust mij toch niets. Op de aarde. Als u werkelijk tot die bruidsgemeente behoort. Dan kunt u het vanmiddag. Toch niet nalaten om te zingen. Ondanks alles. Ondanks de moeite die dat gebed om de wederkomst soms geeft. De zorgen die je hebt om je kinderen en kleinkinderen. De plannen en de idealen die je nog hebt voor de toekomst. Ik blijf de Heere verwachten. Want één ding kan ik niet meer. En dat is leven zonder Hem. Is dat uw leven gemeend? Dan bent u binnen. Binnen in de ark. Jezus Christus. Nog één keer. Als Jezus morgen komen zal. Dan heb ik nog één dag. En dat kan gemeend. En waar staan we dan? Binnen of buiten? Amen. Heere, maak zo ons gemoed voor u bereid, omdat het blij uw komst verbijt, omdat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Werk dat geloofsvertrouwen in ons hart, dat zaligmakend geloof in de Heere Jezus, die ark van het behoud. En doe ons zo leven, Heere, als christenen die onderweg zijn, die leven als pelgrims, die uitzien naar de dag van de kroning van de Heere Jezus als koning van hemel en van aarde. O Heere, wij vragen u, wilt u zo met ons zijn en laat zo ons dagelijks leven, ons werk, onze studie, ons werk als moeder in het gezin, als vader. Laat dat in dat licht en in dat teken mogen zijn. Gedragen door die verwachting. En dat zo er in ons hart die overgave is. Dat ons verdere leven, hoe kort of hoe lang dat dan ook nog is, dienstbaar mag zijn aan de komst van uw koninkrijk in volmaaktheid. Gaat u zo met ons mee in deze week die we zijn ingegaan. In het werk dat we mogen doen, of in de vakantie die we nog mogen hebben. Of als we niet meer kunnen werken, of niet meer behoeven te werken, laten we dan ook in dat licht van de wederkomst onze taak zien, Heer. En zo ons leven in uw handen mogen neerleggen. Vergeeft u de zonden ook van deze zondag. Wilt u alles bedekken met het reinigend bloed van de Heer Jezus, wat in strijd was met de heiligheid van uw heiligdom. En wilt u zo met ons meegaan. Zijn dankbaar dat we elkaar ook mochten ontmoeten hier in uw huis. En laat het voor ons dan ook zo mogen zijn, dat het ons kracht geeft om weer naar huis te gaan. Om het werk weer aan te kunnen. Om het leven weer in te gaan. En zo onze reis mogen voortzetten op weg naar die grote dag, om Jezus wil. Amen. We zingen nog 98 vers 4...